gracious Heavenly Father, we thank you for this opportunity.
Onze genadige hemelse Vader, wij danken u voor deze mogelijkheid, gelegenheid.
The opportunity to again come with open minds to study your word.
Om opnieuw te komen met een open geest om uw woord te bestuderen.
We pray and invite again your Holy Spirit to be in our midst.
Wij bidden opnieuw en wij nodigen opnieuw uw Heilige Geest uit om in ons midden te zijn.
Father, we pray that if any of our minds are tired, that you will quicken us and help us to understand the things that we're going to study.
Vader, en wij bidden dat als onze geest vermoeid is, dat u ons zult opwekken, zodat wij de dingen die wij gaan bestuderen ook zullen begrijpen.
And Father, that we may all receive a blessing from your word this afternoon.
En we bidden dat ieder van ons een zegen zal ontvangen door de studie van uw woord deze middag.
And so we thank you in Jesus' name.
En daar danken wij u voor in de naam van Jezus. Amen.
I hope you all had a good afternoon walk.
Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne wandeling hebben gehad vanmiddag.
It's a blessing because you just see when we come inside it starts to rain.
Het is echt een zegen, want zodra we binnen waren begon het te regenen.
And so we're very blessed to have that fresh air and that sunshine.
En zo zijn we heel gezegend om die frisse lucht en die zon op ons te hebben gekregen.
And I hope no one has blown away that we're all here.
Ik hoop dat niemand is weggewaaid en dat we allemaal hier zijn.
Alright, our topic of this afternoon is identity and mission in the last days.
Het onderwerp van vanmiddag is identiteit en zending in de laatste dagen.
And as key text, I would like you to turn to 1 Peter.
En ik wil eerst gaan naar de eerste brief van Petrus.
1 Peter is going to be our key text of this afternoon.
De sleuteltekst van deze middag zal in de eerste brief van Petrus zijn.
And chapter 2 and verse 9.
In hoofdstuk 2 en dat vers 9.
First Peter 2:9.
Eerste Petrus 2:9.
We read there, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light."
Maar deze in vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
We see two very interesting and important things in this verse.
We zien in dit vers twee belangrijke en interessante dingen.
First of all, we see a call to identity. An identity is given to God's people.
Ten eerste zien wij dat er een identiteit aan Gods volk gegeven wordt.
God's people are called a chosen generation.
Het Gods volk wordt een uitverkoren geslacht.
And then it said a royal priesthood.
En een koninklijk priesterschap.
A holy nation, a special people.
Een heilige natie en een speciaal uitverkoren volk.
This was the identity given to God's people.
En dit is de identiteit die gegeven wordt aan Gods volk.
And that with that identity comes along the mission of these people.
En met die identiteit wordt ook de zending van dit volk naar voren gebracht.
And the mission is that that they may proclaim the praises of him who called them out of darkness into the marvelous light.
En de zending die gegeven wordt, dat is dat zij diegene die in de duisternis dat zij de grote daden moeten verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
So we see the two aspects of identity and mission in these verses.
Wij zien hier dus in deze verse de twee aspecten van identiteit en zending.
And we know that this is speaking to the New Testament church, to you and I.
Dit is gesproken tegen de gemeente van het Nieuwe Testament, dus tegen jullie.
How do we know that?
Hoe weten we dat dan?
Just by going to verse 10.
En dat is, lezen we in vers 10.
In verse 10 we read, "Who once were not a people, but now are a people of God, who have not obtained mercy, but now have obtained mercy."
Daar staat namelijk in vers 10, "U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen."
Remember, first, who were first the people of God?
Denk eraan terug. Wie waren het eerst het volk van God?
It was Israel, right?
Dat was toch Israël?
Israel was the chosen nation.
Israël was een uitverkoren
volk. Israel was the royal priesthood.
Dat was het koninklijk priesterschap.
The peculiar people.
Een uitverkoren geslacht.
And they were called to be a light to the nations around them.
En zij werden geroepen om een licht te zijn voor de volkeren om hen heen.
Nevertheless, they failed the task.
Toch hebben zij die taak, daar zijn ze in gefaald.
And according to if you have studied Daniel chapter 9, there's a prophecy given how long probation would last for the Jews as a nation.
En in Daniel hoofdstuk 9, daar wordt een profetie gegeven, waarin wij kunnen lezen hoe lang de genadetijd voor de Joden nog zou zijn. Hoe lang de tijd die voor hun bestemd was zou zijn.
And it said 70 weeks.
En daar staat in dat het 70 weken.
Now we're not going to study this prophecy now.
Dan op die profetie gaan we niet in.
But we know that in this came to an end.
Maar we weten dat dat tot een einde kwam.
It was when Stephen was stoned.
En dat moment was wanneer de Stephanus werd gestenigd.
And he was the first Christian martyr.
En hij was de allereerste christelijke martelaar.
And from that time the gospel went to the Gentile world.
En vanaf dat moment ging het evangelie naar alle heidenen.
And here when Peter is addressing his book to the Gentile world.
En Petrus richt ook zijn brief hier tot de wereld van de heidenen.
And he says, you are a chosen generation, a royal priesthood.
Tegen hem, gij zijt een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterschap.
So this is talking about now the spiritual people of God today, God's church today.
Hier spreken we dus over het geestelijke volk van God in deze tijd.
And they are a chosen generation, a royal priesthood.
En zij zijn een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterschap.
Now, can you bring a marvelous light? Can you be that light if you don't understand who you are?
Kun je dat licht wel brengen als je niet begrijpt wie je bent?
You see, that's why Peter first addresses who they are. He gives them, he equips them with an identity so that they know and understand their mission.
Daarom geeft Petrus je ook eerst een identiteit, en die identiteit is de toerusting die ze nodig hebben om de zending te doen.
See, those two things always go hand in hand.
Je ziet, deze twee dingen die gaan altijd samen.
We cannot be missionaries and have a mission without realizing our identity in God's sight.
Wij kunnen geen zendelingen zijn en ook geen zending bedrijven als wij niet beseffen wat de identiteit, onze identiteit is in het oog van God.
And I would like to go to some examples in the Bible that we see this very clearly revealed.
En ik wil een paar voorbeelden uit de Bijbel geven waarin dat heel erg duidelijk wordt.
And first of all, I want to go to the example of Christ.
En ten eerste wil ik dan het voorbeeld van Christus nemen.
Turn with me to John chapter 17.
Laten we naar Johannes 17 gaan.
John chapter 17.
Johannes 17.
In John chapter 17 we have revealed that beautiful prayer of Christ, the intercessory prayer.
En in Johannes hoofdstuk 17 daar hebben wij het hoge priesterlijke gebed van Christus.
And I want you to see in these verses as we read a few verses of this prayer.
En ik wil een paar versen van dat hoge priesterlijke gebed met jullie samen lezen.
I want you to see how Jesus himself links his identity and his mission in one.
En hier kunnen we zien hoe Jezus zelf zijn identiteit ook verbindt met zijn zending.
Now remember, this was at the end of Christ's life.
Denk eraan dat dit alles gesproken werd aan het einde van het leven van Christus.
And listen to his words. I'm going to read from verse 1.
En luister naar zijn woorden en ik ga lezen vanaf het eerste vers.
Jesus spoke these words and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your son, that your son also may glorify you.
Vers 1 staat, dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei, de Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke.
So here Christ already realizes his identity as the Son of God.
Hier merken we dat Jezus zich ten volle beseft dat hij de Zoon van God is.
And he goes on in verse 2. As you have given him authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him.
En hij gaat verder in vers 2, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.
Verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
Vers 3, Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt.
So he realized he was sent of God, he was the son of God on a special mission.
Dus hij besefte heel goed dat hij de zoon van God was, die voor met een speciale zendingsopdracht uitgezonden was.
And that we see here in verse 4 as well. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was.
En dat zien we ook nu verder in vers 4. Ik heb u beheerlijkt, opdat de aarde door het werk te voleindigen, dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu beheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was.
It's very beautiful, this prayer.
Dit gebed is heel mooi.
It's a prayer for the people that were entrusted to him.
Het is een gebed voor die volken, die mensen die aan hem toevertrouwd waren.
That they would be one with him.
En dat zij één zouden zijn.
But what we see very clearly in this prayer that Christ understands who he was and what his mission was.
Maar wat we hier in deze verse dus heel duidelijk bemerken, is dat Christus heel goed begreep wie hij was en wat zijn zending was.
Now, Christ, in his early lifehood,
nou, Christus, toen hij nog jong was,
did he understand that he was the son of God?
Begreep hij toen dat hij de zoon van God was?
Did he?
Is dat zo?
Did he always understand it fully?
Heeft hij het altijd helemaal begrepen?
Maybe some of you have read the book Desire of Ages.
Misschien hebben jullie, sommige van jullie, het boek De Wens der Eeuwen gelezen.
In the chapter in Desire of Ages, it was described, one of the chapters, that when he was 12 years old, his parents took him to the temple in Jerusalem.
In dat boek, is een hoofdstuk waarin beschreven wordt dat toen Jezus 12 jaar oud was, dat zijn ouders hem meenamen naar de tempel in Jeruzalem.
And it says that as he was in the temple with his parents and he beheld the sacrificial service, that in his mind he started to understand that these things were pointing to himself.
En het staat in dat hoofdstuk dat terwijl hij dan in de tempel was en daar zag dat de offers gebracht werden, dat het toen in zijn gedachten kwam dat deze offers op hem wezen.
Can you imagine that?
Kun je dat voorstellen?
12 years old, there with his parents in the temple in Jerusalem.
12 jaar oud was, samen met zijn ouders in de tempel in Jerusalem.
And slowly he started to understand his identity.
En langzaam ging hij zijn eigen identiteit begrijpen.
And the more he understood who he actually was and what he was sent to do.
En hoe meer hij begreep wie hij werkelijk was en waarom hij uitgezonden was en wat hij moest doen.
The more power he was receiving for that great mission that he had.
Hoe meer kracht hij ontving om die grote opdracht ook uit te voeren.
Now turn with me and I want to go to the beginning of those 3.5 years of ministry of Christ.
Nu wil ik gaan naar het begin van die 3.5 jaar van het dienstwerk van Christus.
As you turn with me to the book of Matthew chapter 3.
Laten we naar Matthäus 3 gaan.
We're going to go to the baptism of Christ.
We gaan naar de doop van Jezus.
And I want you to take notice of the words that God speaks to Christ as he comes up out of the baptism water.
En ik wil dat jullie goed aandacht geven aan de woorden die God spreekt tot Jezus terwijl hij omhoog komt uit het water van de Jordaan.
We're going to read verse 16 and 17. Matthew chapter 3, 16 and 17.
We gaan lezen in hoofdstuk 3 van Matthäus, vers 16 en 17.
It says, then Jesus, when he had been baptized, came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased.
We lezen vanaf vers 16. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich. En hij zag de geest Gods nederdalen als een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb.
So when all those people were there on the shore listening to John the Baptist preaching.
Dus terwijl al die mensen aan de oever van de rivier stonden, terwijl ze luisterden naar de prediking van Johannes de Doper.
Christ came.
Toen kwam Jezus Christus.
And he asked to be baptized of John the Baptist.
En hij vroeg om gedoopt te worden door Johannes de Doper.
To give an example to us.
Om een voorbeeld te geven aan.
And the moment he was baptized and he came up out of the water.
En op het moment dat hij gedoopt werd en weer omhoog kwam uit het water.
Those beautiful words were spoken from heaven.
Toen werden deze prachtige woorden uit de hemel tot hem gesproken.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb.
Now why were those words spoken?
Maar waarom werden die woorden gesproken?
It was so important that Jesus understood his identity.
Het was zo belangrijk dat Jezus zijn identiteit begreep.
You see, right after the baptism, we started those 3.5 years of intense ministry.
Want hierna zou de 3.5 jaar van intensief dienstwerk volgen.
And for him to be successful in his mission, he had to understand fully who he was.
En om zijn opdracht helemaal succesvol te kunnen uitvoeren, moest hij begrijpen wie hij was.
There's in Desire of Ages, I'm just going to read one sentence from the book Desire of Ages, chapter 112.
Ik ga één zin lezen uit het boek Wens der Eeuwen.
It says these words, and this is referring to the words spoken at his baptism of Christ. These words of confirmation were given to inspire faith to those who witnessed the scene and to strengthen the Savior for his mission.
Er staat in de Wens der Eeuwen. Deze woorden van bevestiging werden gegeven om geloof te inspireren in diegenen die getuigen waren van deze gebeurtenis en toe. Om de verlosser te versterken voor zijn dienstwerk.
So two things.
Twee dingen dus.
Two things. Those words were spoken to inspire faith in those that witnessed the scene.
Het was ten eerste gesproken om diegenen te bemoedigen die getuigen waren van deze gebeurtenis.
But also to strengthen the Savior for his mission.
Maar ook om de verlosser te versterken voor zijn dienstwerk.
Because with when you can imagine when you hear if you hear those words.
Je kunt je daar voorstellen wat je voelt als je die woorden.
When Christ heard those words spoken that he was the Son of God.
Toen hij de woorden hoorde dat hij de Zoon van God was.
He knew and he had power and you know he was ready for his mission.
Toen wist hij het en toen was hij verkrachtigd en toen was hij klaar voor zijn werk.
And yet, right after his baptism,
en toch direct na zijn doop,
he was led into the wilderness.
Werd hij in de woestijn geleid.
And I want you to take notice of the very first temptation that came to the Savior.
En dan moet je goed opvatten wat de allereerste verzoeking was die bij de verlosser kwam.
The very first temptation recorded in the book of Matthew here.
De allereerste bezoeking die opgetekend staat in het boek van Matthäus.
Verse 3.
In vers 3 van hoofdstuk 4.
Now when the tempter came to him, when Christ was in the wilderness, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread.
En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden.
So, what does the tempter do?
Dus wat doet de grote verzoeker?
He's trying to take away the identity of Christ.
Hij probeert de identiteit van Christus weg te nemen.
The very first temptation says, if you are the Son of God.
De allereerste verzoeking, hij zegt, indien gij de Zoon van God bent.
And Christ had just heard the confirmation of the fact that he was the Son of God.
En Christus had juist de bevestiging gehoord dat hij de Zoon van God was.
But look at his answer.
Maar kijk eens naar zijn antwoord.
In verse 4 says, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Maar kijk naar zijn antwoord in vers 4. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat.
And what had just proceeded out of the mouth of God?
En wat was er nou juist uit Gods mond uitgegaan?
The confirmation of his identity.
De bevestiging van zijn identiteit.
And so yet he withstood evil, he withstood the tempter.
En zo bood hij weerstand aan de verleider.
And that gave a complete strength. It gave a lot of strength to his mission. Those words of confirmation.
En die woorden van bevestiging gaven heel veel kracht aan zijn dienstwerk.
But what about you and I?
Maar hoe zit het met ons?
If we are baptized,
wanneer wij gedoopt worden,
do we have the confirmation that we are sons and daughters of God?
Hebben wij dan ook de bevestiging dat wij zonen en dochters van God zijn?
What does 1 John 3 say?
Wat zegt 1 Johannes 3?
1 John 3.
In Johannes 3.
A very well known verse.
Een heel bekend vers in de schrift. In Johannes 3.
And verse 1 it says, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him.
In hoofdstuk 3 van 1 Johannes vers 1 daar staat, ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent.
So yes, we are also called the children of God.
En ja, wij worden dus ook de kinderen van God genoemd.
And especially if you have taken that decision to go into the covenant of baptism, to give your completely your life to Christ.
En toch zeker als je besloten hebt om in het verbond van de dood te treden en je leven volledig aan Christus over te geven.
You are his child, you have received also that identification.
Dan ben je zijn kind en dan heb jij ook die identiteit ontvangen.
And yet we all know.
En toch weten we allemaal.
That the tempter is also at knocking at our door.
Dat de bezoeker en verleider ook aan onze deur komt.
Trying to break down the identity that God has given us.
Om de identiteit die God ons gegeven heeft weg te nemen.
I don't know how many of you are baptized.
Ik weet niet hoeveel van jullie hier gedoopt zijn.
But I'm sure that you've experienced that just after your baptism.
Maar ik weet wel zeker dat jullie ervaren hebben dat vlak na jullie dood.
You feel this new life, you feel this new joy in serving God.
Dat je ervaart het nieuwe leven en een nieuwe vreugde in het dienen van God.
You, it's like you are those words of confirmation that your sons and daughters of God is just ringing through your mind.
Het lijkt wel alsof deze woorden van bevestiging dat je zonen en dochteren van God zijn, dat die steeds in je hoofd weer klinken.
And every day you're just so eager to walk with God because you have started a new life.
En elke dag dan ben je zo vol enthousiasme om met God te wandelen, want je bent een nieuw leven begonnen.
And yet times come.
En toch komen er tijden.
When the devil also comes to us.
Dat de duivel ook bij ons komt.
And tries to break down that identity that you have just received.
En dat hij ook die identiteit probeert af te breken die je zojuist ontvangen hebt.
If you are newly baptized.
Als je nog maar net gedoopt bent.
Be aware of this fact.
Let hem
It happened to Christ.
Het gebeurde bij Christus.
And the devil's going to do the same to you.
En hij zal het ook bij jou doen.
He's going to start, say, if you are the son of the, or daughter of God.
Hij zal ook tegen jou zeggen, indien je de zoon of de dochter
trying
van God
bent. Trying to make you identify yourself with the prince of this world, with the prince of evil.
En hij zal proberen om jouw identiteit te koppelen aan de prins, de overste van deze wereld.
And he's going
to
bring up things of your former life and present them in such a beautiful way before you.
En dan worden er dingen uit je vorige leven naar voren gebracht op een hele aantrekkelijke manier.
So this was who you were before.
En dan laat je zien, dit was hoe jij vroeger was.
And actually this is what you are today.
En dit is wat je nu nog bent vandaag.
And then you must say no.
En dan moet je nee zeggen.
Then you must say, no, I have a new identity.
En dan moet je zeggen, nee, ik heb een nieuwe identiteit.
I've given my life to Jesus Christ.
Ik heb mijn leven aan Jezus Christus gegeven.
And if you don't do that, you won't have victory.
En als je dat niet doet, dan heb je ook geen overwinning.
Because without always having in mind the identity that we have received.
Zonder dat wij altijd in gedachten houden de nieuwe identiteit die wij ontvangen hebben.
We will fall.
Dan zullen we falen.
Because Satan is going around as a roaring lion, the Bible says.
Want de Bijbel vertelt ons dat Satan rondgaat als een briesende leeuw.
Seeking whom he may devour.
En hij zoekt wie hij kan verslinden.
And he's going to try to devour you.
En hij gaat proberen om ook jullie te verslinden.
And he's going to try to take away the identity that God has given you.
En hij gaat proberen om de identiteit die God aan jullie gegeven heeft weg te nemen.
How is he going to do it?
En hoe gaat hij dat doen?
He wants you to identify yourself with this world.
Hij wil dat jij jezelf identificeert met deze wereld.
Trying to turn your mind off of the things of God.
En dat hij probeert om jouw geest af te wenden van de dingen van God.
I mean, how can we be a holy, peculiar priesthood if we don't spend time with the Word of God?
Hoe kunnen wij een heilig en uitverkoren priesterschap zijn als wij geen tijd doorbrengen met het Woord van God?
How can we draw people out of darkness into the marvelous light if we have not experienced the light ourselves?
Hoe kunnen wij mensen trekken uit duisternis in het heerlijke licht als wij dat zelf niet ervaren hebben?
First we must understand who we are, what we are called to be.
Eerst moeten we begrijpen wie we zijn en waartoe we geroepen worden.
And then also our mission will have great success.
En dan zal onze zending ook groot succes hebben.
Because you can't win people to the truth if you don't understand who you are and what you're called to be.
Want je kunt mensen niet voor de waarheid winnen als je niet zelf begrijpt wie je bent en wie je moet zijn.
Oh yes, you can get them into a building.
Ja, je kunt ze wel in een gebouw krijgen.
You can entertain them.
Je kunt ze zelfs bezighouden.
But you can't really teach them the truth.
Maar je kunt ze de waarheid niet leren.
And you can't really give them a peace in their hearts.
En je kunt ze niet werkelijk de vrede in hun hart brengen.
If you have not experienced the peace yourself.
Als je dat ook zelf niet ervaren hebt zo.
And that's why today we need to understand who we are.
En daarom moeten we begrijpen vandaag wie we zijn.
And we have a beautiful identification as a people.
En we hebben een geweldige identiteit als een volk.
And just like the identity that Christ received as the Son of God gave him strength for his mission, also our identity as Seventh-day Adventists will definitely give us strength for the mission.
En net zoals het ontvangen van de identiteit Christus kracht gaf voor zijn dienstwerk, zo zal het ontvangen van de identiteit voor ons als Seventh-day Adventisten ons de kracht geven voor ons dienstwerk.
Now let's look a little closer at the life of Christ.
Laten we nog eens naar het leven van Christus kijken.
And how all he did in those 3.5 years especially was just a representation of who he was.
En laten we zien hoe alles wat hij deed in die 3.5 jaar een vertegenwoordiging was van wie hij was.
Turn with me to Luke 24.
Laten we naar Lucas 24 gaan.
Luke chapter 24 and verse 13. And we're looking here at the story of those two disciples that after the death of Christ, they were very sad and disappointed, their hopes were lost, and they were walking on their way to that town, Emmaus.
We zien hier het verhaal van de apostelen die na de grote teleurstelling, waarin ze alle moed verloren waren, op weg waren naar Emmaus.
And what has happened?
En wat gebeurt er?
They've lost their Savior.
Ze zijn hun heiland verloren.
They didn't understand that he had to die, and they thought that he would have a kingdom on this world.
Hij was gestorven en ze hadden niet begrepen dat hij ze hadden verwacht dat hij een koninkrijk op deze aarde zou.
In other words, they had not understood his mission.
Ze hadden dus zijn zendingswerk, zijn dienstwerk, niet goed begrepen.
And so they're walking here together, disappointed, talking to one another.
En hier wandelen ze dus samen. Ze zijn teleurgesteld en ze praten met elkaar.
But then one comes and walks with them.
Maar dan komt er iemand aan die zich bij hen voegt.
Who was that?
En wie was dat?
That was Jesus, right?
Dat was Jezus, ja.
But remember, did they know it was Jesus?
Maar denk er eens aan, wisten ze dat het Jezus was?
No, not in the beginning. So in other words, his identity was not revealed.
Met andere woorden, zijn identiteit was niet geopenbaard.
Now let's read verse 13 and 14.
En laten we nu vers 13 en 14 lezen. Okay.
Now behold, two of them were traveling the same day to the village called Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened.
En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadium van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over al wat voorgevallen was.
And so it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them.
En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging.
But their eyes were restrained so that they did not know him.
Maar hun ogen waren bevangen zodat zij hem niet herkenden.
And Jesus asked the question in verse 17, what kind of conversation is this that you have one with another as you walk and are sad?
En Jezus die zegt tot hen, wat zijn het voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert?
En
ze bleven met somber gelaat staan.
And their response is quite surprised.
En hun antwoord is best wel verbaasd.
You know, don't you know what has just taken place in Jerusalem?
Hij is gevraagd, dan vind je dat niet wat er zojuist in Jeruzalem is gebeurd?
Don't you know, everyone is talking about this, about Jesus that has been crucified.
Weet je dat niet? Iedereen praat er toch over dat Jezus juist gekruisigd is.
But listen what Christ does.
Maar luister eens wat Jezus doet.
If we go down to verse 19.
Laten we naar vers 19 gaan daarvoor.
No, let's go down, sorry, verse 25.
Naar vers 25.
Verse 25. Then he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory?
Vers 25 zegt hij, en hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
So in other words, he's saying, you know, you have not fully understood the mission of this man.
Met andere woorden zegt hij dus, jullie hebben niet volledig begrepen het zendingswerk van deze man.
And verse 27.
En vers 27.
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself.
En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had.
So what is he doing here?
Wat doet hij hier?
He's identifying himself from scripture.
Hij identificeert zichzelf vanuit de schrift.
Now remember, at this time the New Testament was not written.
En je moet eraan denken dat op deze tijd het Nieuwe Testament niet bestond.
So he uses Moses and the prophets, the Old Testament.
Hij gebruikt dus Mozes en de profeten, het Oude Testament,
to teach and to expound concerning himself.
om te onderwijzen en te leren over hemzelf, over zichzelf.
And as Christ was from the Old Testament was teaching about himself, his identity became clear and they understood who he was.
En terwijl Jezus bezig was om te onderwijzen over zichzelf vanuit het Oude Testament, werd het duidelijk wie hij werkelijk was.
You see, Ellen White, she writes in Desire of Ages, he could have performed a miracle to show that he was Jesus Christ.
En Ellen White zegt ook in de Wens der Eeuwen, hij had makkelijk een wonder kunnen verrichten om te bewijzen wie hij was.
But he didn't choose to perform a miracle to these disciples.
Maar hij koos er niet voor om een wonder voor de discipelen te doen.
He decided to just open up the Old Testament.
Maar hij besloot om het Oude Testament te openen.
And we don't know what he read from the Old Testament.
Ik weet niet welke versen hij precies las.
But can you imagine if he started reading Isaiah 53 or Psalm 22?
Maar kun je je voorstellen wat er gebeurt als je Jesaja 53 of Psalm 22 gaat lezen?
Those beautiful prophecies that are just picturing all that Christ had to go through.
Die prachtige profetieën die precies laten zien wat Jezus allemaal moest doormaken.
That picture not only his identity but also his whole mission.
Dat niet alleen zijn identiteit liet zien, maar ook zijn hele zendingswerk.
What was the result of this sermon that he gave to these two disciples?
En wat was het resultaat van deze prediking die hij aan de discipelen gaf?
Let's go down to verse. If we go down to, let me see, verse 31.
Laten we naar vers 31 gaan.
Then their eyes were opened as they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, did not our hearts burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us?
En hun ogen werden geopend, en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende?
So yes, their heart burned within them.
Ja, hun harten brandden binnenin hen.
Why? Because now they had a whole new view of the mission of Jesus.
Waarom? Omdat ze nu een heel ander zicht hadden op het zendingswerk van Jezus.
They had in their mind such a picture of Christ, you know, taking off them the yoke of Rome, of the Roman pagan empire.
Ze hadden in hun hoofd zo een beeld van Jezus die het juk van de Romeinen van hun schouders zou afnemen.
That would free them in that life there and give them prosperity and raise up his everlasting kingdom.
Dat hen in dat leven zou bevrijden en het volk zou oprichten en een eeuwig koninkrijk zou vestigen.
Yet when Christ expounded from the scriptures from the Old Testament, the Old Testament took on a whole new light for them.
Maar toen Christus het Oude Testament voor hen opende in de studie, toen viel er een heel ander licht daarop.
And they understood the identity and mission of Jesus Christ.
En ze begrepen de identiteit en het dienstwerk van Christus.
And they had to understand the identity and mission of Jesus Christ for themselves to be ready to bring the message to the world.
En ze moesten het dienstwerk van Jezus Christus begrijpen om zelf gereed te zijn om een dienstwerk in de wereld te gaan doen.
Because if we go on in chapter 24 and we drop down to verse 44.
Want als we verder lezen in hoofdstuk 24 van Lucas, dan gaan we naar vers 44.
These are the words that Jesus spoke just before he ascended to heaven.
Dan lezen we daar de woorden die Jezus sprak vlak voordat hij naar de hemel op ging.
And he says in verse 44, then said he to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me.
Hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.
And then he goes on in verse 45, and he opened their understanding that they might know, that they might comprehend the scriptures.
En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen.
Verse 46, and he said unto them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day.
En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden.
These things the disciples had to understand.
Deze dingen moesten de discipelen begrijpen.
Because they were about to be sent into the world with the power of the Holy Spirit to preach about Christ.
Want zij zouden de wereld ingezonden worden om in de kracht van de Heilige Geest over Christus te prediken.
And now they understood as he opened the scriptures the identity of their Savior.
En nu terwijl de geschriften worden geopend, begrijpen ze de identiteit van hun heiland.
And also his mission.
En ook zijn dienstwerk.
And if they had an understanding of this, they were also ready to be equipped with their own identity and mission.
En zodra ze dit begrepen, waren ze ook zelf toegerust met hun eigen identiteit en dienstwerk.
Verse 47 says, and the repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations beginning at Jerusalem.
Staat er in vers 47. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem.
Here was the mission to those 12 disciples.
Hier wordt het zendingswerk, het dienstwerk aan de discipelen gegeven.
And verse 48 says, you are the witnesses of these things.
En vers 48 zegt het ook. Gij zijt getuigen van deze dingen.
So yes, they have learned about the identity of Christ. They have learned about the mission of Christ. And now they have received the message that they are to bring to the world.
Ja, ze hebben nu begrepen de identiteit van Christus, het dienstwerk van Christus, en nu zijn ze gereed om zelf een boodschap in de wereld te brengen.
And their identity was that they were the witnesses of what Christ had gone through in his life, what he had suffered, but also that he had raised again and that they now serve a risen Savior.
En de identiteit was dat zij de getuigen waren van wat Christus in zijn leven gedaan had, zijn offer, zijn opstanding, en dat moesten ze bekondigen.
And as we look at the early church, the apostolic church.
En als we dan kijken naar de vroege apostolische kerk,
we say it had a lot of power.
Dan zeggen we, oh, die hadden veel kracht.
Because they had an understanding of what Christ meant.
Want zij begrepen wat Christus betekende.
What he came to this world to accomplish.
En wat hij op deze wereld kwam doen om te bewerken.
And so they preached very strongly of the remission of sins, just as the Lord commanded them before he ascended.
En ze prediken dus heel sterk over de vergeving van zonden, precies zoals de Heer ook geboden had.
And if you turn with me to Acts chapter 5,
laten we naar Handelingen 5 gaan.
We read that because of this preaching, they were taken before the council of the Jews.
En dan lezen we dat zij, omdat ze dit dus predikten, zelfs voor de Joden werden gebracht.
And as they are taken before the council in Acts chapter 5, I want you to look at their response that they give to the Jewish leaders of those days.
En terwijl ze dan voor de raad, voor de leiders van de Joden gebracht worden, dan moeten we eens letten op hoe ze reageren.
Because they are just reciting what Christ, what he had, the identity he had given them.
Want ze zeggen precies datgene, de identiteit die Christus hun gegeven had.
Verse 28 we read, did we not strictly command you not to teach in his name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us.
In vers 28 van hoofdstuk 5, daar lezen we, wij hebben u nadrukkelijk geboden in deze naam te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer. En gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen.
Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man.
Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzamen dan de mensen.
And the God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered and hanged by hanging on a tree. Him God has exalted to his right hand to be prince and savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sin.
De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, en gij hebt, die gij gehangen hebt aan een hout en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland, om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken.
So the very mission that Christ gave them, they are reciting here to the Jewish hierarchy, the Jewish leaders.
Dus het zendingswerk, het dienstwerk dat Christus hun gegeven heeft, dat vertellen ze aan de Joodse leiders.
And in verse 32 they say, and we are his witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him.
En zo lezen we in vers 32, en wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest die God hun gegeven heeft, die hem gehoorzaam zijn.
And so the very fact that they had been witnesses of the death of Christ, of his agony, of his resurrection, of his identity, that drove them to the mission of the to preach on the remission of sins, repentance of sins.
Dus het feit dat ze getuigen waren van de Geest geweest van de dood van Christus, van het lijden van Christus, van de opstanding van Christus, dat gaf hun de kracht voor het getuigenis voor de vergeving van zonden.
What about you and I today?
En hoe zit dat met ons vandaag?
Do we have to have the same experience as the early church?
Moeten wij dezelfde ervaring hebben als de vroege kerk?
I mean, for us to truly have a mission to go out to the world, do we also need to understand the identity and the mission of Christ?
Als wij dus een zendingswerk in de wereld moeten doen, moeten wij dan de identiteit en het dienstwerk van Christus begrijpen?
Yes, definitely.
Jazeker.
And also when we look at it in this light.
En zoals we er nu naar kijken, in dit licht,
we see the importance of studying the life of Christ.
Dan zien we het belang van het bestuderen van het leven van Christus.
And especially the closing scene.
En vooral de laatste gebeurtenissen.
I remember when I went to a Bible school in Sweden.
Ik herinner me nog dat ik naar een Bijbelschool ging in Zweden.
We often had to memorize scripture and memorize quotations from the spirit of prophecy.
Dan moesten we vaak stukken uit de Bijbel van buiten leren, maar ook stukken uit de geest der profetie.
I remember one of the first quotations we had to learn.
Dan herinner ik me dat een van de eerste teksten die wij moesten leren.
It was saying how that we must contemplate the life of Jesus Christ and especially the closing scene.
En in die tekst moesten wij leren, daar stond dat wij het leven van Jezus Christus moesten overdenken, maar vooral de laatste gebeurtenissen.
Why would it be especially the last scene, the last scenes of
life? Waarom zou het juist de laatste gebeurtenissen van zijn leven zijn?
Because if we understand the agony that he went through in Gethsemane.
Want als wij het lijden begrijpen dat hij, waar hij doorheen moest in Gethsemane.
If we understand how he took all the sins of the world upon him on the cross of Calvary.
Want als wij begrijpen dat hij alle zonden van de wereld op zich nam aan het kruis op Golgotha.
If we understand that you and I our sins were laid upon him when he was on the cross.
Als wij begrijpen dat onze zonden op hem gelegd werden aan het kruis.
To the extent that God the Father had to turn away from him.
In zoverre zelfs dat God de Vader zich moest afwenden van hem.
These things will bring a change in our life.
Dan zal dit een verandering in ons leven brengen.
But also the fact that we understand that even though he died, he rose again the third day.
En zo begrijpen wij ook het feit dat ook al is hij gestorven, hij ook opgestaan is op de derde dag.
And so we receive the identity and mission of Jesus.
En zo ontvangen wij de identiteit en het dienstwerk van Jezus Christus.
So we see in the life of Christ.
Wij zien in het leven van Jezus.
We looked at the example. He understood who he was and his mission.
Wij kijken naar zijn voorbeeld. Hij begreep zijn identiteit. Hij begreep zijn dienstwerk.
We look at the example of the apostolic church.
Wij kijken naar het voorbeeld van de apostolische kerk.
They understood their identity and mission.
Zij begrepen hun identiteit en hun dienstwerk.
But I would also like to look at another example.
Maar ik wil naar nog een voorbeeld kijken.
An example that is not successful.
Naar een voorbeeld dat niet succesvol is.
But nevertheless we can learn from the mistakes that are made in history.
Maar wij kunnen toch leren van de fouten die in de geschiedenis gemaakt
and
zijn.
And this is concerning the nation of Israel.
En dit gaat over het volk Israël.
If you turn with me to the book of Deuteronomy.
Laten we naar Deuteronomium gaan.
In Deuteronomy we read about the nation Israel that receives a very special identity from Christ.
In Deuteronomium lezen we over het volk van Israël dat een speciale identiteit van God ontvangt.
And in Deuteronomy chapter 4 we're going to read from verse 5.
In hoofdstuk 4 van Deuteronomium lezen we vanaf vers 5.
We read there, surely I have taught you statutes and judgments, just as the Lord my God commanded me, that you should act according to them in the land which you go to possess.
Zie, ik heb u inzettingen en verordeningen geleerd, zoals de Heere mijn God mij geboden had, opdat gij al dus zou doen in het land dat gij in bezit gaat nemen.
Therefore be careful to observe them, and this is your wisdom, and this is your understanding in the sight of the people, who will hear all these statutes and say, surely this is a great nation, and a wise and understanding people.
Onderhoud ze dan naastig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn, in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen, waarlijk. Dit grote volk is een wijze en verstandige natie.
Verse 7. For what great nation is there that has God so near to it, as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon him.
Immers welk groot volk is er waaraan de goden zo nabij zijn als de Heer onze God, telkens als wij tot hem roepen.
And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments that are in all this law which I have set before you this day.
En welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg.
Now what made the nation of Israel so strong?
Nou wat maakte het volk Israël zo sterk?
Or let's say it another way, what could have made the nation of Israel very strong?
Misschien moeten we het anders zeggen. Wat had het volk Israël zo sterk kunnen maken?
According to these verses.
Volgens deze versen.
The law of God.
De wet van God.
The law of God was that to identify the people as a special nation, a peculiar people, a royal priesthood.
De wet van God moest de identiteit aan het volk geven, een koninklijk priesterschap.
And with this identity, they could be a great nation, a wise nation, a nation that had never been before.
En met deze wijsheid konden zij een groot volk zijn, een wijs volk, zoals er nog nooit eerder geweest was.
But it was on condition.
Maar het was wel onder voorwaarden.
Because you cannot have a marvelous light if you do not understand your identity.
Want je kunt niet een groot licht hebben als je eigen identiteit niet begrijpt.
And if Israel did not keep to those laws, to those statutes that they had received, they could not be the light that God wanted them to be.
En als het volk Israël zich niet hield aan het licht wat hun gegeven was, dan konden ze ook niet het volk van God zijn dat hij hen wilde dat ze waren.
And what does history show? What took place?
En wat laat de geschiedenis ons zien? Wat gebeurde er?
It's a very sad history.
Het is een treurige geschiedenis.
If you turn with me to 2 Kings.
Laten we naar 2 Koningen gaan.
We read what I believe is the last recorded on the 10 tribes of Israel.
Daar lezen we wat het laatste is opgeschreven over de 10 stammen van Israël.
And we read how they lost their identity as keeping the as being the commandment keeping people of God.
En daar lezen we hoe ze hun identiteit verloren als een volk dat de geboden van God bewaarde.
In 2 Kings.
In 2 Koningen.
Chapter 17.
Hoofdstuk 17.
I'm going to read from verse 32.
Vanaf vers 32.
2 Kings 17 verse 32.
2 Koningen 17 vers 32.
And listen to this most paradox verse.
En luister nou eens naar dit tegenstrijdige vers.
So they feared the Lord, and from every class they appointed for themselves priests of the high places, who sacrificed for them in the shrines of the high places. They feared the Lord, yet served their own gods.
Daarnaast vereerden zij de Heer en stelden uit alle kringen priesters voor de hoogten aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogten. Zij vereerden de Heer, maar bleven ook hun goden dienen.
So what happened?
Wat gebeurde er dus?
They wanted to be the great and wise nation.
Ze wilden het grote en wijze volk zijn.
Yet they did not want to accept the identity of the Ten Commandments.
Maar toch wilden ze de identiteit van de Tien Geboden niet ontvangen.
And so what they did is they served their own gods and their own. They made their own high places, their own places of worship, and not the way God commanded them.
En wat gingen ze dus doen? Ze gingen hun eigen goden aanbidden, hun eigen plaatsen die ze opgericht hadden, en niet de God van de hemel.
And so what took place?
En wat vond er toen plaats?
The whole nation scattered. It was destroyed, and they were taken into captivity.
Het hele volk werd verstrooid. Ze werden in ballingschap weggevoerd.
So they lost their identity of the commandment, and their whole mission to be a light to all the nations failed.
Ze verloren hun identiteit voor hun dienstwerk, en alles was verloren.
And this is something for us to learn of.
En hier moeten wij van leren.
Because the moment that we compromise with truth.
Het moment waarop wij een compromis sluiten met de waarheid.
The moment that we try to do the same as ancient Israel, we say, okay, I'm going to fear God, but at the same time I'm going to serve the things of this world.
Op het moment dat wij hetzelfde doen als het oude Israël, dat wij de dingen van deze wereld volgen en tegelijkertijd God willen dienen.
We cannot have the identity.
Dan kunnen we de identiteit niet hebben.
Because you cannot serve God and the devil at the same time.
Want je kan God niet dienen en op dezelfde tijd ook de duivel.
Because God and Satan do nothing in partnership.
Want God en de duivel doen niets samen.
Yet we try to make it that way.
Toch proberen wij dat wel zo te maken.
That, you know, certain things they have in common.
Dat ze sommige dingen wel gemeenschappelijk zouden hebben.
No, they have nothing in common.
Maar ze hebben niets gemeenschappelijk.
The identity of God's people is the law of God.
De identiteit van Gods volk is de wet van God.
It was ancient Israel that received the law of God.
Het was het oude Israël dat de wet van God ontving.
Yeah, and that was their identity.
En dat was hun identiteit.
And yet they put it aside and they served their own gods.
En toch zetten ze dat opzij en ze gingen hun eigen goden dienen.
And the result was that their whole mission was a failure.
En het resultaat was dat hun hele dienstwerk een falen was.
And Satan the accuser.
En Satan, de beschuldiger.
He said to God, ah, look, it didn't work.
Kijk, die zei tegen God, zie, het werkte helemaal niet.
Oh, you try to say, you know, the law of God has always been the issue of controversy.
De wet van God is altijd het onderwerp van strijd geweest.
You see, he said, yeah, I couldn't keep the law, but neither can those people. You thought you're going to have a people that can keep the law?
Hij zegt, ja, ik kon de wet niet houden, maar dat volk kan het ook niet. Dacht je nou werkelijk dat je een volk kon hebben dat de wet kan houden?
Look what those people do. You bless them so much, Lord, but look what they're doing to you.
Kijk, hij zegt, u hebt dat volk zo gezegend, maar kijk wat ze doen, kijk hoe ze nu gaan.
It's a mockery.
Het is een schaamtevol iets.
And you know what God said?
En wat zei God?
I'll raise up a new generation.
Ik zal een nieuwe generatie opwekken.
And there we come to 1 Peter chapter 2 verse 9.
En dan komen we bij 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 9.
Turn with me back there where the first we started with.
Nog naartoe waar we begonnen zijn.
What does the Lord say through this through his apostle?
Wat zegt de Heer door zijn apostel?
Oh, we're living in serious times.
Wij leven in ernstige tijden.
In 1 Peter 2:9 he says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who has called you out of darkness into his marvelous light.
We lezen in vers 9, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht.
And then verse 10 says,
en dan in vers 10,
who once were not a people,
u eens niet zijn volk,
but now are the people of God.
Nu echter Gods volk.
So God would again raise up a generation, equip them with the very special identity of the commandments of God.
Dus God roept weer een nieuwe generatie tot bestaan en hij geeft ze opnieuw een identiteit om het volk van God te zijn.
The nation of Israel failed.
Het volk Israël faalde.
And Satan knew it.
En Satan wist
and
het.
He was pleased.
En daar was hij blij mee.
And now he saw that that God was about in this apostolic time to raise up a new people, and God was equipping them with the very same identity.
En hij zag dat God een nieuw volk aan het oprichten was, en hij gaf ze een nieuwe identiteit.
And he thought, this is now I have to destroy these people as well. Now I have to make sure that they do not hold on to this identity.
En toen wist hij dat hij ook dit volk moest vernietigen, en zodat ze niet konden vasthouden aan die identiteit.
You see, if you turn to Revelation chapter 12.
Ga met mij mee naar Openbaring 12.
Revelation chapter 12 is that picture of the white woman, which is the church of God throughout the ages.
Daar zien we de vrouw in het wit, dat is de kerk in de eeuwen.
Yet, and when we come to the very last verse, we come to the remnant, to our days, the last movement on earth before Christ's second coming.
En in de laatste versen komen we tot het volk in de laatste tijd, het laatste overblijfsel.
And in verse 17 we read, and the dragon was enraged with the woman and went to make war with the rest of her offspring who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ.
En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
So they have the very same identity, those people, the remnant of the woman.
Zij hebben dus dezelfde identiteit en ze zijn het overblijfsel van de vrouw.
The law of God.
En ze hebben de wet van God.
And Satan succeeded in destroying the nation of Israel, the ancient Israel.
En Satan slaagde erin om het oude volk Israël te vernietigen.
And now the dragon is enraged against the offspring of the woman, the remnant.
En nu is de draak toornig op het overblijfsel van de vrouw.
Because he knows if they are successful,
want hij weet dat als zij slagen,
if they really understand their calling,
als zij werkelijk hun roeping begrijpen,
if the Ten Commandments are their guide in life, and if that's what identifies them,
als de 10 geboden hun leidraad zijn, als dat hetgene is wat hun identificeert,
oh, their mission will have a tremendous success.
Dan zal hun zendingswerk, hun dienstwerk, enorm succes hebben.
And that's why we see when we look in our churches today.
En daarom zien we wat er in onze kerken gebeurt.
That the law of God is attacked.
Dat de wet van God aangevallen wordt.
That we're rationalizing the Ten Commandments.
Dat we de 10 geboden rationaliseren.
Yet all these theological attacks that we are seeing taking place today.
Maar alle theologische aanvallen die ook nu gebeuren.
And all the entertainment and sports and drama and all these things that are coming into the church.
En alle dingen die de kerk binnenkomen, zoals sport en toneel, drama.
All these things are but effects of apostasy.
Dat zijn alleen maar de gevolgen van afval.
It's not the cause.
Het is niet de oorzaak.
The cause is that God's people have lost their identity.
De oorzaak is dat Gods volk haar identiteit verloren heeft.
Because if we know what we are called to be, who we actually are.
Want als wij begrijpen wie wij geroepen zijn om te zijn,
that will give success.
Dan zal dat succes geven.
And that's exactly what the devil knows.
En dat weet de duivel maar al te goed.
And that's why we have these great attacks, even within the church today.
En daarom hebben we die sterke aanvallen, ook binnen de gemeente.
And yet God calls a generation today.
En God roept een generatie op vandaag.
To identify themselves with this remnant of this woman.
Die zich identificeren met het overblijfsel van deze vrouw.
That will again accept the identity that Israel received as theirs.
Die opnieuw de identiteit accepteren die Israël gegeven werd.
There's a beautiful quotation I would like to read for you.
Er is een hele mooie quote die ik voor jullie wil lezen.
It's from the book Education by Alan Goldwater.
Het komt uit een boek karaktervorming.
No, Education. Oh, is that the character? Okay. Okay. Page 57.
Op, ja, de bladzijde is dan anders.
Okay. The greatest want of the world is the want of man.
De grootste nood in de wereld, de grootste noodzaak in de wereld is mensen.
And men, that's mankind, men and women.
Mensen, dat zijn mannen en vrouwen.
Men who will not be bought or sold.
Mensen die niet gekocht of verkocht.
Men who in their inmost souls are true and honest.
Mensen die in hun diepste van hun ziel getrouw en eerlijk zijn.
Men who do not fear to call sin by its right name.
Mensen die er niet bang voor zijn om zonde bij de ware naam te noemen.
Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole.
Mensen wiens geweten zo zuiver is als de naald naar de magnetische pool.
Men who will stand for the right though the heavens fall.
Mensen die zullen staan ook al zou de hemel vallen.
Isn't that wonderful?
Is dat niet geweldig?
God's going to have such a generation.
God zal zo'n generatie hebben.
Men who will not be bought or sold.
Mensen die niet gekocht of verkocht kunnen worden.
Men who in their inmost soul are true to duty.
Mensen die van binnenuit trouw en getrouw zijn aan hun plicht.
And I like the way she writes that we are true to duty as a needle to the pole.
En ik vind het fijn zoals ze dat schrijft, dat wij zo getrouw zijn aan onze plicht, zoals de naald wijst naar de pool.
Because it always points to the north.
Want het wijst altijd naar het noorden.
To the true king.
Naar de ware koning.
And whether you put a compass in Africa or New Zealand or America or here in Holland, it always points to the north.
En waar je ook een kompas neerlegt, of het nou in Afrika, New Zealand, in Europa is of waar dan ook, het laat altijd de richting naar het noorden.
So wherever we are.
Waar we ook zijn.
In whatever condition we may be.
En wat onze omstandigheden ook mogen zijn.
We must always remember our identity.
Wij moeten altijd onze identiteit bewaren.
And we must point to the north.
En wij moeten naar het noorden wijzen.
To our true king.
Naar onze ware koning.
So that we may be a light to the world.
Zodat we een licht voor de wereld kunnen
and
zijn.
Many will be attracted to that light.
En velen zullen tot dat licht aangetrokken worden.
And history will repeat itself.
En de geschiedenis zal zich herhalen.
And the success that we see in the apostolic church.
En het succes dat we zien in de vroegchristelijke kerk.
Manifested through the early rain, the outpouring of the Spirit of God.
Naar voren kwam door de uitstorting van de vroege regen
will,
van God gegeven.
Will be a come back again in our time as in the latter rain.
Die zal zich opnieuw plaatsvinden in onze tijd in de late regen.
Which will even exceed the success of the apostolic church.
En wie zal het succes van de vroege kerk nog overtreffen?
Can you imagine?
Kun je dat voorstellen?
How great things are waiting for us.
Als wachten ons grote dingen.
If we are faithful to Jesus.
Als wij maar trouw zijn aan onze plicht.
Let us pray.
Laat ons bidden.
Oh gracious Heavenly Father, we thank you that we can come to you.
O genadige hemelse Vader, wij danken u dat wij tot u kunnen komen.
We just thank you for that wonderful identity that you have given us.
Wij danken u voor die wonderbaarlijke identiteit die u aan ons gegeven hebt.
Those wonderful commandments that are a protection to sin.
De geweldige geboden die een bescherming zijn tegen de zonde.
Oh Lord, if these become a reality in our life.
O Heere, als die een werkelijkheid worden in ons leven,
we can truly be a light for you.
Dan kunnen we werkelijk een licht voor u zijn.
But we ask that you will fill us with the desire to follow you.
Maar wij bidden dat u ons vervult met een verlangen om u te dienen.
Often we are inclined to seek after the things of this world.
Wij zijn vaak zo geneigd om de dingen van deze wereld te zoeken.
Often we are inclined to identify ourselves with the prince of this world.
Wij zijn vaak zo geneigd om ons te identificeren met de overste van deze wereld.
But Father, you promised victory.
Maar Heere, u hebt overwinning beloofd.
You promised that this does not have to be like it is.
U hebt ons beloofd dat het niet zo hoeft te zijn zoals het nu is.
Bible prophecy shows that you would rise up a generation that would be victorious.
De Bijbel profeteert dat u een generatie zult opwekken die rechtvaardig is.
And Father, I pray that each one of us may make that decision to be part of it.
En ik bid dat ieder van ons een deel daarvan zal uitmaken.
Oh Father, the only thing you need is our willingness.
Oh Vader, het enige wat u nodig hebt is onze gewilligheid.
So help us to be willing to submit to your workings within us.
En daarom bidden wij u Heer dat wij gewillig zullen zijn om ons te onderwerpen aan uw werk in ons.
And Father, at this moment we also want to thank you for the Sabbath that we have had.
En Vader, op dit moment willen wij u ook danken voor de Sabbat die wij gehad hebben.
It was a blessing to fellowship and to study together.
Het is een zegen geweest om met elkaar samen te zijn en om samen ook te studeren.
And Lord, as at this time we are entering into a new week.
En Vader, zoals we dan nu op dit moment aan een nieuwe week beginnen.
I pray that you will be with each one of us.
Dan bid ik dat u met ieder van ons zult zijn.
That we may truly be a light for wherever we go.
Dat wij werkelijk een licht mogen zijn waar we ook heen gaan.
And so bless the rest of this evening for us as well.
En zo bidden wij om uw zegen ook de rest van deze avond.
In Jesus' name, amen.
In de naam van Jezus, amen. Amen.